onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Zetten wij ons samen zijn voort om met elkaar te zingen uit Psalm 17 en daarvan het zevende vers. Red mij van hen die het ruim genot de wereld voor hun heilgoed achten, geen deel dan in dit leven wachten, en maken van hun buik hun God. Van hen die weelde, schatten en staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moeten met de dood en hun kinderen overlaten. We noemen u Psalm 17, vers 7. Schriftgedeelte voor deze middag kunt u vinden in het boek der psalmen en daarvan de 110e psalm. Allereerst lezen we de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 104, vers 17. Ik zal, zolang ik levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Ik zal mijn God met lofgezangen eren, terwijl ik nog op aarde mag verkeren. Mijn aandacht zal op hem gevestigd staan en met vermaak zijn grootheid gadeslaan. Ik zal mij in de God mijns heils verblijden en op de dag aan hem mijn psalmen wijden. Men noemt u psalm 104, vers 17, na de 12 artikelen. En dan ieder spreken in zijn eigen hart al dus. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Psalm 110, een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden van uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. In heilige sieraad uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw der jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn storens. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit een beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking in dit avonduur kunt u gemeente vinden in Psalm 110 vers 3a. Psalm 110 vers 3a, daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Hierop en ook op andere uitspraken van Gods woord is gegrond de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, vanavond de paragrafen 10 en 11. Dordtse leerregels 3-4, paragraaf 10. Maar dat anderen door de bediening des evangelies geroepen zijnde komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, hetwelk de hovaardige ketterij van Pelagius stelt. Maar men moet het Gode toeschrijven, die, gelijk hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook diezelfde in de tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de bekering begiftigd en uit de macht der duisternis verlost zijnde tot het rijk zijn zoons overgebracht, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften telkens getuigen. Paragraaf 11. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des geestes Gods zijn, maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is, hij vermurwt dat hart is, hij besnijdt dat onbesneden is, in de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was levend wordt, die boos was goed wordt, die niet wilde nu metterdaad wil, die wederspannig was gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Vragen wij eerst den Heer om zijn onmisbare zegen. Grote en heerlijke God, in het rijk der natuur spreekt alles van het wonder van uw schepping en onderhouding. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel zijner handen werk. Uw kinderen krijgen daar ook oog voor u de schepper van hemel en aarde. Maar zij weten tevens van iets anders, van de herschepping en van uw woord en wet die het hart bekeert. O, u weet dat wij op grond van de belijdenis der kerk, die op uw woord gegrond is, daarover willen denken in dit avonduur. En wat hebben wij nodig? Opening der schriften. Ja, opening van hart en verstand. En wij bidden u, wilt u geven dat uw dienstknecht uw woord zuiver mag prediken en dat hij dat mag doen met de zalving des Heiligen Geestes. En wij bidden u dat uw woord ook niet alleen beslag mag leggen, niet alleen dat wij gesticht worden daardoor, maar ook bekeerd worden voor het eerst en ook weer telkens bij vernieuwing. Want de bekering, dat is een proces die het leven lang voortgaat. En het kan ook zijn dat het niet voortgaat, dat er verachtering is in de genade. O, wat is dat erg, Heere, wat moeten uw kinderen waken bij de poorten van hun hart? Wat hebben zij nodig, de bediening des geestes, om toe te nemen in de genade en in het geloof, en dat er veel mogen zijn de verborgen oefeningen des geloofs. En geef dat maar veel mag gezien worden op Adam, daar moet plaats voor zijn, op Christus, daar moet plaats voor zijn. Ach, wat zal het groot zijn wanneer we ontdekt worden aan wie we zijn en nog blijven in onszelf, opdat Christus in al zijn heerlijkheid mag worden gezien. En wij bidden u, geef dat zo uw werk duidelijk gepredikt mag worden in de harten van verloren Adamieten. Wij bidden u, breid uw rijk nog uit. Gedenk de luisteraars thuis. Wees met allen die zorgen hebben. Met alleenstaanden, bedroefden en beproefden, weduwen, weduwnaren en wezen. Wij denken aan allen die ziek zijn, die zorgen hebben om hun ouders, ouders om hun kinderen. Misschien dat zij afwijken van uw woord en wet. Ach, wij bidden, geef dat uw rijk worden uitgebreid en dat uw woord zijn kracht mag doen, zodat de zonde wordt nagelaten. Ja, dat u uw liefde mag uitstorten in het hart, want dan wordt de zonde in beginsel gedood en de ongerechtigheden. O, geef, Heere, dat zo dan maar veel van u mag ontvangen worden in de weg van verootmoediging en schuldbesef. Ja, wij bidden, geef dat allen die zorgen hebben, die zo gekweld worden door allerlei moeite en verdriet, bij u mogen schuilen, want bij u alleen is troost te vinden. Geef hen dan uit die troostbeker uw gunst, want in de moeilijkste wegen wordt soms, Heere, het meest ervaren van uw gunst, nabijheid en liefde. Wij willen denken aan allen, Heere, die ter koopvaardij varen, de militairen, de gevangenen. Wij denken aan alcoholisten, aan drugsverslaafden, aan kinderen wier ouders gescheiden zijn. Wij denken aan allen die verpleegd worden in inrichtingen. Wij dragen allen aan u op, Heere, en wilt u bovenal genade geven, uitzicht op u. Want genade dat geneest, genade dat geeft vrede en blijdschap, en dat voor de verloren mens die alles erdoor gebracht heeft. We denken aan de overheid, ook aan hier de plaatselijke overheid. Wij dragen de koningin aan u op en allen die om haar heen staan. Wij danken u dat prins Bernhard de week die achter ons ligt zijn verjaardag mocht beleven. En geef rechte dankbaarheid, geef bekering. Want dat zal alleen kunnen in de weg van bekering dat we u erkennen. En het jaar dat voor hem begonnen is, wilt u hem daarin sparen. En mocht het zijn, Heere, dat het jaar mocht zijn van uw welbehagen. Want wat zou dat groot zijn, wanneer koninklijke harten mogen buigen voor u, de koning der koningen. Wij bidden dat voor al de leden van het doorluchte huis van Oranje. Wij willen vragen of u gedenken wil de jeugd, onze kinderen. Gedenk hen die met vakantie zijn, bewaar hen, geef hen ware rust. Wij dragen aan u op de armen in de derde wereld, zegen allerlei hulpinstanties. Gedenk ook de uitbreiding van het heilig evangelie onder de heidenen, onder Israël, in België. En de evangelisatie ook in Nederland. Gedenk ook evangelist Bor, die daar op een eenzame post is en vaak ook teleurstellingen meemaakt. Maar dat uw werk daar voortgang mag hebben. En wij bidden u, wees zo met heel uw kerk op aarde, met al uw dienstknechten. Gord hen aan, stel hen tot zegen. Breek het rijk van Satan af. En dat zo in deze donkere tijden nog mag gehoord worden, deze en die is in Sion geboren. Ja, wilt u zo onze harten verenigen tot de vreze van uw naam. En dat wij u mogen ontmoeten en dat wij verblijd mochten zijn in u den Heere. En dat er ook mag zijn een stervend leven, het vreemdelingschap op aarde mag beleefd worden. En dat we ook mogen bedenken dat we leven in de eindtijd. Wij zien overal om ons heen de signalen, wij horen uw voetstappen. En o, dat er mag zijn een roep daarom, wat wordt dat weinig gevonden bij de levende kerk. Men hoort zo weinig der vromen tent weer galmen van hulp en heil hen aangebracht. Maar wilt u nog geven verwakkering, verlevendiging, vernieuwing bij de kerk, opdat uw naam verheerlijkt worden en dat de kerk de zalige vrucht en baten daarvan mag ondervinden. Doe genadig verzoening over al onze zonden en hoor ons om Christus wil. Amen. Volgende week zondag is de tweede collecte bestemd voor algemene kosten kerk. Dit zo de Heere wil en wij leven. U krijgt nu gelegenheid uw gaven uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en de tweede rondgang voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u, maar ook uw gaven, dat zij zo. Intussen zingen wij Psalm 25, vers 2 en 6. Psalm 25, vers 2 en 6. Na de prediking zingen wij Psalm 110, vers 3. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. Ik zou deze twee paragrafen kort kunnen samenvatten. Paragraaf 10 gaat het over wie een mens bekeert. En paragraaf 11 hoe dat toegaat. Dus wie de mens bekeert. En hoe een mens bekeerd wordt, belangrijk. Het zijn zeer wezenlijke zaken. Het is een kwestie van zijn of niet zijn. Als we daar verkeerd in gaan, dan bedriegen wij ons voor die ontzaglijke eeuwigheid. En ik moet helaas beginnen dat de tijden die wij vandaag beleven, oh wat is, daar een onkunde, ook daar waar je het niet zou verwachten. Dat is alleen maar een blijk dat hoe weinig belangstelling een mens heeft voor zijn kostelijke ziel. Maar kom aan, maar dat anderen, de vorige keer in 9, degene die niet bekeerd worden, dat weet u, maar nu staat er dat anderen door de bediening des evangelies geroepen zijnde komen, dus welkomen en bekeerd worden. Dat moet men de mens niet toeschrijven. Daar hebt u het. Ik zou zeggen, laten we daar even over denken. En dat op ons laten inwerken. Dat komt toch wel hard aan. De eeuwen door is dat gebleken. En nu nog. De mens mag niets worden toegeschreven. Het aandeel in het zalig worden van de mens, dat is niet heel, dat is niet veel, dat is niets. Kunt u die waarheid verdragen? Ja, zegt u, daar ben ik bij opgevoed. Ja, net bij opgevoed, maar zijn we daar nu ook innerlijk mee eens? Dat als u die leerregels leest, dan zou dat die reactie bij ons moeten hebben. Oh, wat is dat waar? Heren, wat is dat waar? Daar is niets van mij bij. Kijk, die verootmoedigende, die vernederende genade. Dat helemaal tegen ons vlees en bloed ingaat. Alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, hetwelk de hoogvaardige ketterij van Pelagius stelt. Ja, daar wordt hier gezegd van genade voorzien. Van even grote genade voorzien. Wat bedoelen zij daarmee? Nu dit Christus is aan het kruis gestorven. Hij heeft zijn offer gebracht. Nu, dat is genade. Dat zeggen de remonstranten ook. En dat die genade verkondigd wordt aan alle mensen. Ja, daar zijn we het met elkaar over eens. Maar dat de een het afwijst en dat de ander het aanneemt en tot bekering komt. Nu, dan onderscheiden, dat zeggen de remonstranten, dan onderscheiden die mensen zich van die anderen die dat afwijzen. U weet, 30 april zijn er die een onderscheiding, een koninklijke onderscheiding hebben gekregen. Dat zijn dus mensen, het woord zegt het al, die zich onderscheiden van anderen, die boven de middelmaat uitsteken, die iets gepresteerd hebben wat de aandacht krijgt. En omdat je dan dus meer gepresteerd hebt dan de doorsnee mensen, krijg je een onderscheiding van de koningin. Want je onderscheidt je van andere mensen. Nu zo zeggen de remonstranten, onderscheiden degene die zich tot God bekeren en tot geloof, geloven mogen van die anderen die de genade in Christus afwijzen. Maar dat is de ketterij van Pelagius, zegt hier ons leerboek. Maar staat er, men moet het gode toeschrijven. Daar hebt u het. Onze naam moet eraan. En de eer van God, daar gaat het om. Niet eigen glorie, maar Gods glorie. En daar zit het op vast. Want wij zijn hoogmoedig. En om een bedelaar te zijn, om aangemerkt te worden als mensen die nergens toe deugen en die helemaal geen goed kunnen doen. Om naar de hemel te gaan als een verloren mens, als een goddeloze. Kijk, dan komt de mens, en denk erom, die remonstrant die zit in het hart van ons allemaal, dan komt de mens daardoor in verzet. Want dat is al te vernederend. Men moet het gode toeschrijven. Maar is het u nooit opgevallen, als u een kind van God hoort spreken, en als er wat van uitgaat, en daar gaat wat van uit, dat is altijd dat men eigen naam doorstreept en God de eer geeft. Kijk, er is een heleboel gepraat dat op een geraffineerde manier toch nog de mens naar boven komt. Dan gaat er niets van uit en dan gooit dat allemaal maar voor de mollen en vledermuizen. Dat heeft geen waarde voor de eeuwigheid. God moet de eer ontvangen. En dat is ook de zaligheid. Dat is een diep stuk. En daar is het leven lang voor nodig. En daar moeten ook Gods kinderen voortgang in hebben. Gods eer. En dat gaat in alles, gemeente, dat we bedenken moeten dat we niet aardsgezind zijn, nergens ons hart opzetten, dat we er tegen kunnen, dat er allerlei dingen zijn in ons leven die we graag anders gewild hadden, dat de Heere ons dingen onthoudt die we graag zouden willen hebben, dat we in die weg leren sterven aan God genoeg te hebben, want bij de Heere is geen gebrek. En dat dit de instelling mag zijn, het gaat om zijn eer. En als een kind van God eens een ogenblikje niet zichzelf mag tegenkomen, in beginsel, en hij mag Gods eer bedoelen, dan heeft hij alles, dat is de zaligheid. Dan heeft hij ook verder niets meer nodig. Dat is nu het geheim. Ik hoop dat u dat mag kennen, of leren kennen. Want dat remonstrantisme, dat is vreselijk, gemeente. Dat ontneemt God de eer en dat zet de mens op de troon. Dat is een vleeselijke, ik kan het niet anders zeggen, een vleeselijke godsdienst. En dan staat er verder, die gelijk hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook diezelfde in de tijd krachtiglijk roept. Ja, dat is dus de inwendige roeping, krachtiglijk roept, want o, we zijn zo ver weg. En deze week las ik bij Thomas Boston, dan zegt hij, wij slapen in de armen van Satan. Mee eens? Als u door God bekeerd bent, dan bent u het daarmee eens. Wij slapen in de armen van Satan. En nu is het nodig dat wij krachtiglijk geroepen worden. En dat gebeurt in de tijd dat de mens dus van dood levend wordt. Niet dat je dat precies hoeft te kunnen aangeven. Dat zullen grote uitzonderingen zijn. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat het openbaar komt in de vruchten van ons leven. En staat er met het geloof en de bekering begiftigd. Dus geloven is genade. Zich bekeren is genade. En de remonstranten zeggen, geloof een daad van de mens, bekering evenzo. En u weet, daar zijn allerlei meetings vandaag de dag. En dan, ach, dan zeggen ze dat je moet beslissen. Hier en nu. Nu die eis, die is er inderdaad. En hier en nu, zeker. Maar kijk, als ze nu het zo brengen, niet alleen als eis. Daar gaan we met hen in mee, die eis. Maar dat ze ook het zo voorstellen dat het in het vermogen van de mens ligt om te kiezen voor de Heere, dat is zielsmisleidend. Ik kan wel zeggen, er wordt een grote handel gedreven vandaag met mensenzielen. Ja, daar doe ik geen woord vanaf. Een grote handel wordt er gedreven vandaag met mensenzielen. Dat is wat. En de belijdenis zegt, met het geloof en de bekering begiftigd. Begiftigd. Dus dat is de gave van God. Gods geest moet dat werken. En kijk, dan gaat een mens dat ook zo beleven. Dat hij begiftigd is. Want men redeneert op twee golflengten. De remonstrant redeneert zo dat hij de eer krijgt, maar een kind van God die redeneert zo, die redeneert helemaal niet trouwens, maar die spreekt goed van God en zegt, de Heere heeft mij krachtiglijk geroepen. O Heere, als dat niet gebeurd was, dan was ik doorgegaan. Tot ik in de rampzaligheid terecht zou gekomen zijn. Als het van mij had moeten komen, Heere, dan had het nooit gebeurd. Maar wat bent u machtig, almachtig. Wat is uw liefde groot. Dat u zo, toen u mij krachtiglijk kwam te roepen, beslag hebt gelegd op mijn hart. En uw liefde in het hart hebt uitgestort. Zodat ik in beginsel de zonden in mijn leven ging doden. Daar haaks tegen op kwam te staan. En ik een vijand daarvan werd. De Heere neemt de lust tot de zonde en de wereld weg. En dat is omdat het hart dan zo vervuld is van zijn gunst en van zijn gemeenschap en van zijn liefde. Dan heb je eigenlijk geen tijd om nog aan de zonde en de wereld te denken. Ja, nu spreek ik even als het in beoefening is. Dat begrijpt u wel. Dat is natuurlijk lang altijd niet zo bij Gods kinderen. Maar toch, die ogenblikken kennen ze wel. Want als het zo is dat dat nooit, ja kijk, dan vind ik het maar heel vreemd. Heel vreemd. De Heere is niet een land van uiterste duisternis. Met het geloof en de bekering begiftigd. En dan ziet u, dan staat er en uit de macht der duisternis verlost zijnde. Ja, dat is wat. Om zo uit die macht der duisternis. Want kijk, Christus zegt, ik ben het licht der wereld. Maar zij willen daar niet van horen. Waarom niet? Dan komen de zonden openbaar. En daarom schuwen we het licht. Want dan komen alle zonden openbaar. En die wil ik bedekken. En Spreuken zegt, die zijn ongerechtigheden bedekt. Die zal niet voorspoedig zijn. Dat denken we wel. En vooral als de mensen het maar niet weten. Maar God is de alwetende die ons ziet tot in de diepste schuilhoeken van ons hart. En daar moeten we uit verlost worden. Dan staat er de macht van de duisternis. Gelukkig staat er niet de almacht van de duisternis. Dan was het verloren. Dan konden we overal mee ophouden. Nee, wel de macht der duisternis. Maar daar is de almacht van het licht. Der wereld. En de zon der gerechtigheid, die zonnestralen zijn zo sterk dat de dikste duisternis daardoor moet verdwijnen. En tot het rijk zijn zoons overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is de bedoeling van de Heere, om zijn deugden te verkondigen. Dat is ook de zaligheid. Wanneer wij eigen roem zoeken en wanneer wij denken zelf deugden te hebben en die aan andere mensen gaan vertellen, arm hoor, ellendig. Ja, het is vreselijk, een mens die zo leeft. En een mens in zijn natuurstaat doet dat zonder uitzondering. En een kind van God, oh, die moet er zo tegen vechten. Tegen zijn eigen naam, tegen eigen roem. En wat zalig wanneer hij zo daarin mag leven. Door de kracht van Gods geest. Door zijn genade en goed van God spreken. Daar heeft een kind van God wel eens behoefte aan. Om zijn deugden te verkondigen. En dat gaat altijd gepaard met afschrijving van mijzelf. En met kruisiging van mijn vlees. En met doorstreping van mijn naam. Gelijk de apostolische schriften telkens getuigen. Ja, de apostolische schriften. De apostelen waren van God geleerd. En dat kwam daar ook duidelijk in naar voren. Nu hebben we dus gezien wie er bekeert. En dat is dus de Heere. En nu paragraaf 11, hoe dat toegaat. Ik vermoed, als, laat ik het dan maar zo noemen, de reformatorische gezindte. Laat ik zeggen, de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Als we eens hoofd voor hoofd zouden vragen hoe God een mens bekeert. Ik vrees dat je de wonderlijkste antwoorden te horen krijgt. En dat het percentage heus niet zo hoog is, al is het dan maar verstandelijk dat ze daar iets van kunnen zeggen. Ja, het is droevig. En dan zien we wat de aandacht heeft van ons. De belijdenisgeschriften. Oh, veel geprezen, weinig gelezen. En de een zegt, daar begrijp ik helemaal niets van. En dat is toch niet meer voor deze tijd. Wijlen professor Wisse zei, de zaligheid is boven tijd en mode verheven. Dat heeft niets te maken met 20e eeuw of 4e eeuw. Totaal niets. God is dezelfde en de mens ook. Maar wij willen nu denken dus over hoe God een mens bekeert. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, het welbehagen, daar eindigt alles in, het soevereine welbehagen, dat is Gods wil, en waar genade valt, daar valt ze vrij. Bedenk, de roeping komt tot iedereen. Ik herhaal dat niet, dat hebben we de laatste tijd gehoord in andere paragrafen. Maar het eeuwig welbehagen uitvoert en de ware bekering in hen werkt. Waarom ware bekering? Had het niet voldoende geweest de bekering in hen werkt? Waarom moet er weer dat woordje ware bij? Ja, kijk, in die tijd, het gaat tegen de remonstranten, die praten ook wel over bekering. Zoals vandaag ook mensen hebben over, ja, bekeerd, maar hoe vult men dat in? Zo dat het een koffer is met allemaal goede werken en dan zet men er aan de buitenkant genade op. Begrijpt u? En dan is men dus nog wel rechtzinnig. Met de mond, maar in de beleving is men puur remonstrans. Dat is niet de ware bekering. Trouwens, er zijn ook zoveel wonderlijke bekeringen. Dat er dan voor door moet gaan. Maar het gaat over een schriftuurlijke bekering. Die ik terugvind in het woord van God. En als het niet in het woord terug te vinden is, nu, dan is het niet uit God. En daarom staat er, en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken, en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des Geestes Gods zijn. Daar hebt u het. Verlichting van het verstand. En nu moet u eens nagaan. Daar zijn conferenties. Daar zijn gesprekken tussen allerlei kerkelijke mensen. Maar zonder geloof. Men is dus in zijn natuurstaat en dan meent men overal verstand van te hebben. En men redeneert en men praat en men doet dat met een levend mens, met een kind van God. En ze hebben de wijsheid in pacht, maar dan moeten we zeggen, wij moeten eerst eens een andere vraag stellen. En men houdt zichzelf voor een gelovige natuurlijk. En men houdt zich voor een kind van God. En daar moet je natuurlijk van uitgaan. En kijk, en dan gaat men van daaruit over het leven der genade spreken. Nu, dat is net als dat een blinde over kleuren gaat spreken. En kijk, dan lopen de gesprekken niet natuurlijk, dan bots je tegen elkaar aan. Het leven wordt gemist. Als ik buiten wedergeboorte, buiten het ware geloof om, over geestelijke zaken ga spreken, zonder dat mijn verstand verlicht is. Het woord zegt het, de natuurlijke mens, die verstaat niet de dingen die des Geestes Gods zijn, hij kan ze ook niet onderscheiden, want ze worden geestelijk onderscheiden. grote verwarring. We hoeven ons er niet over te verwonderen. Maar een mens geeft het niet op, want dat een mens verloren gaat, dat kan toch eigenlijk niet. Zo'n keurig mens en zo netjes en zo fatsoenlijk, dat is toch te raar om dat te denken. O geliefden, wat oppervlakkig, wij allen liggen in Adam verloren en wij hebben nodig de verlichting van het verstand en wat er verder gaat. Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Dat is ons hart en dat is hermetisch gesloten voor Gods woord, voor goddelijke invloeden. Dat is keihard, alles stuit af op zondelust, wereldgelijkvormigheid, aardsgezindheid, eigenroem, noem maar op. Er is niets met de mens te beginnen, totaal niets. En God kan er wel wat mee beginnen, dat is nu het wonder. Dat is het evangelie. Dat moet ons verblijden. Dat we nog bekeerd kunnen worden bij God vandaan. En die wederbarende geest die moet door heel wat ongerechtigheid, door heel wat zonde, door heel wat afkerigheid, door heel wat ongeloof heen breken om het binnenste van ons hart te bereiken. Dat begrijpt u wel, want wat is toch een mens zo verkeerd en zo verdorven en zo zondig en zo wereldgelijkvormig. Maar nu werkt hij zo krachtig in de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Met een voorbeeld wil ik dat duidelijk maken. Lazarus lag al 4 dagen in het graf. Nu, vanuit dat graf was geen enkele zucht naar boven om uit het graf te komen. Want Lazarus was dood. Maar nu zegt de Heer Jezus: Lazarus, kom uit. Nu, hij stond op uit het graf. Omdat Christus is de opstanding en het leven. Christus is sterker dan de dood. Bent u al opgestaan uit de oerdiepte van uw zondegraf? Dat is nodig. U hoort bij God vandaan, kan het. En hij opent het hart dat gesloten is. Dat lezen we bij Lydia. En Lydia was purperverkoopster. Lydia ging het goed naar de wereld. Ze verdiende goed. Ze had een goede zaak. En eer en aanzien, toch was het mens ongelukkig. En toen is ze gaan zoeken. En toen heeft ze op het laatste Joodse godsdienst aangenomen. Maar ach, dat bracht ook al geen geluk. De Joodse godsdienst. En haar hart was tot nog toe gesloten. Maar toen de preek van Paulus. Zij nam acht op hetgeen door Paulus gesproken werd. Toen werd onder de preek haar hart geopend. En wat ze toen hoorde, oh, ze wilde wel elke dag Paulus horen preken. Ja, dat begrijpt u toch wel. Denk aan de preek van vanmorgen, dan is het dorst naar dat levende water. Het was voor haar geest en leven. Ze wilde dat Paulus bij haar bleef. Want de lippen van Paulus hebben er velen gerechtvaardigd. Begrijpt u? Paulus niet uiteraard, maar als instrument van de Heere. Haar hart werd geopend. En catechisanten, dan staat het hart niet meer open voor de wereld. Natuurlijk, dat gaat iedere keer weer, dat begrijpt u, de strijd die blijft. Maar als er die uitgangen zijn naar de Heere, ja, dan ligt dat andere onder. En dan krijg je dus andere belangstelling. Want daar moet het mee beginnen, met belangstelling voor mijn arme ziel. We weten niet eens dat we een ziel hebben, vaak. Zo leven we, op reis naar de eeuwigheid. Elke dag kan de laatste zijn. Zorgeloos, van de morgen tot de avond. Hij opent het hart dat gesloten is. Ik denk wel eens, wat zal Paulus makkelijk gepreekt hebben? Ja, als er open harten zijn, dan heeft het woord gemeente ingang. En het kan ook zijn dat het afstuit. En hoe meer open harten, hoe makkelijker het preken gaat. Een dienstknecht des Heren moet ook bediend worden, zo bedoel ik het niet. Maar ik heb eens gehoord van een leraar, vroeger door de week, op woensdagavond was er toen altijd nog kerk in het noorden van het land, dat daar was zo'n, het was maar een kleine gemeente, maar zo heilbegeerig. Hij zegt, ik was zelf menigmaal dor en dodig gesteld, maar ik werd zelf levendig vanwege die geopende harten daar, want het had zo'n ingang dat het ook op mij oversloeg. Dan is het ook niet vermoeiend te preken, dan is het een verkwikking. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt dat hart is. Nu, dat is ook nodig, want het hart dat is zo hard als een diamant. En wie kan dat nu vermurwen? De hamer van het woord Gods verbrijzelt het hart. Hij vermurwt dat hart is. O, dan wordt dat harde hart vermurwd. Dan houdt het redeneren op. Dan komt er een roepen. Dan komt er een goed spreken van God. O, u hebt me nog niet weggenomen uit dit leven. Dan was het te laat. En wat bent u goed, Heere, dat uw woord nog gepredikt mag worden. En o, dan zegt u, ach, zou ik nog zalig kunnen worden? Zou dat voor zo één nog kunnen? Want ik ben altijd zo hard geweest en zo verhard. Hij besnijdt dat onbesneden is. In Israël was de besnijdenis, maar het gaat om de besnijdenis des harten, begrijpt u? En wat zei Stefanus toen hij gestenigd werd? Toen heeft hij nog gepreekt. En toen hij voor het Sanhedrin kwam, bedoel ik, toen heeft Stefanus echt gezegd waar het op aankomt. Want Stefanus was niet een prediker die de mensen wat naar de mond praat en die allerlei dingen gaat omzeilen. Stefanus was niet iemand die ging handelen met mensenzielen. Als hij dat gedaan had, dan was hij niet gestenigd geworden, dat begrijpt u wel. Maar hij had zijn eigen leven niet lief, maar wel de zielen van zijn hoorders. En Stefanus die heeft de waarheid gepreekt en die heeft gezegd, gij onbesnedenen van hart en oren. En die waarheid konden ze natuurlijk niet verdragen, want ze knersten met hun tanden en ze hebben hem gestenigd. Maar ze moeten niet denken dat ze daar Stefanus mee gehad hebben, want hij zag de hemelen geopend en de Zoon van God niet zittende, maar staande ter rechterhand Gods. Dat wil zeggen, Christus die nam het op voor zijn kind en die heeft hem zoveel genade gegeven. Ik denk dat hij van de stenen weinig gevoeld heeft. Daar had Stefanus geen tijd voor, want hij zag de hemelen geopend. Hij zag alleen maar Christus, hij zag alleen maar de hemel. Het was zo zalig. Ja, dat was nou echt euthanasie, een milde dood. Daar moet je tegenwoordig om komen. Ja, dat was nu euthanasie, een milde dood. Stefanus die gestenigd werd. Het zalig sterven in Christus. O gemeente, wat zou dat groot zijn als u en ik dat straks ten deel mag vallen. Maar dan begrijpt u wel dat we dan iets van wat Stefanus had ook moeten bezitten. We zullen ons niet op één lijn met hem stellen, maar dat beginsel, hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was. Oh, hoort u dat? De wil die dood was. We hebben wel een wil. Een wil ten kwade. Luther, Erasmus. Erasmus zegt een vrije wil. Luther zegt een slaafse wil. Luther had van God geleerd. Hij is het Roomse diensthuis uitgeleid. Hij was er niet mee opgevoed. Helemaal niet. Maar de Heere heeft het hem wel geleerd. En toen had Luther het ook heel goed geleerd. U moet de commentaar op de Gelatenbrief maar eens lezen van Luther. O, wat heeft Luther verstaan, de vrije genade gemeente. En wat heeft hij alle werken van de mens opzij gezet. En ook geen mensen gespaard en zichzelf niet gespaard. Maar hij heeft geroemd wat we net al gehoord hebben in de drie enige God. Dat is de zaligheid. De wil die dood was. Ja, onze wil, die is levend voor de zonde en voor het kwade. Een dode kan niets, geen goed, maar ook geen kwaad. Maar onze wil is dood. Dat is een actieve doodstaat tegen God. Dat die wil levend wordt. Nu. Dat ik betrekking krijg op God. Nieuwe hoedanigheden in de wil. Dat die niet wil, nu met de daad wil. Denk aan Psalm 110, vers 3a. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Kent u daar iets van die gewilligheid? Het is verloren hoor. Er is niets van God bij als u daar ontkennend op moet antwoorden. En bedenk, die gewilligheid, dat is heel iets anders dan velen denken. Want dat moet door God gedaan zijn. Dat u niet deugden en plichten aanziet voor iets goeds waarmee u God kunt behagen. Want het is hout, hooi, stro, stoppelen. Die boos was, goed wordt. Kijk, eerst moet de boom goed zijn en dan zijn ook de vruchten goed. Maar als die boom niet goed is, dan kunnen er geen goede vruchten aan die boom komen. En daarom, bekering is zo hardgrondig en zo tot in het diepst van het binnenste van het hart van de mens. De bekering, dat gaat zo dwars door alles heen, dat hij ook gewillig gemaakt wordt. En dat goede, dat is uit God. Want dat hij nu gewillig is, daar begint het mee. Paulus, wat wilt gij dat ik doen zal? De wet van God is de uitdrukking van de wil van God. Dan wordt die wet geschreven in mijn hart. En dan is het droefheid dat ik die wet heb overtreden. En dan is er de keus en de wil, de levende wil. Die wil wat God wil. Maar hij kan het niet. Dat is nu zijn gedurige smart. Paulus, ik ellendig mens. Maar hij wil het. Hij zou nooit meer willen zondigen. Geen enkele zonde. Maar hij kan het niet. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu met de daad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. O, wat zijn we wederspannig. Zo tegen de draad in. En in de krant ziet u wel eens een foto dat de mobiele eenheid, als er een rel is, dat er dan van die relschoppers gepakt worden En dan moet de politie hen meetrekken en sleuren. Uit alle macht verzetten ze zich daartegen. Nu, dat is maar een zwak beeld hoor. Maar in die richting moet u denken, zo staan wij tegenover God die wederspannig is. En ik denk aan onze jonge mensen. Ga niet tegen vader en moeder in. Luister naar hen. Zij hebben het goede met jullie voor. Maar wat zijn er een wederspannigen. En die de vermaningen naast zich neerleggen. Wat zijn er veel ouders die 's avonds niet kunnen slapen. De kinderen zijn nog niet thuis. 12 uur, 1 uur, 2 uur in de nacht. Waar zou mijn jongen vanavond uithangen? Mijn dochter, wat een ouder leed. O, bedenk het, jonge mensen. Wat is het noodzakelijk dat wij een levende wil krijgen en gehoorzaam worden. En dan kan het zijn uitwendig, dat is al groot, zeker in onze tijd, wanneer men nog naar Gods woord en wet leeft, maar het moet van binnenuit. Van binnenuit. En naar God leren vragen en hem liefhebben. Hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Daar moeten wij op letten. Die wil, die was dood, staat er. Die wil, die is nu levend gemaakt. En wat moet er nu gebeuren met die levend gemaakte wil? Die moet versterkt worden, staat er. Want het leven der genade, dat moet onderhouden worden. En dan heb ik daarbij nodig Gods kracht. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En dan beleef ik dat ik zwak ben. Want dan leef ik juist in dat ik zo open sta voor alle mogelijke zonden en ongerechtigheden. Dan leef ik in dat ik zo zwak ben en niet één ogenblik kan bestaan. Maar als Gods geest zo mijn wil gaat versterken, dan wil ik het goede. En dan maak ik een verbond met mijn ogen. En dan ga ik mijn rechterhoog, als dat ergert, uittrekken. Ja, dat is een hele zaak. Maar dat is Gode verheerlijkend. En de ziel heeft daar de zalige baten van. De liefde Gods. O, als die veel er mag zijn. Dat doodt de zonde. Dat doodt de zonde. En de zonde, dat is het ergste wat er is. Geeft u nu eens een eerlijk antwoord. We hebben zo in alle eenvoud nagedacht. Wie een mens bekeert, maar ook hoe dat gaat. Onze vaderen hebben dat zo kostelijk hier neergeschreven. En vindt u zichzelf daarin terug? Hebt u nu uw naam horen noemen? Dat onder de preek u tegen uzelf zij, Heere, dat weet u. Daar ben ik geen vreemdeling van. Ja, dat zou kostelijk zijn. Niet om daarop te rusten. Want wij moeten op Christus aan. Dat is de enige rustgrond. Zijn algenoegzame offerande. Maar we leren niet alles in één dag. En trouwens, dat maakt niet uit hoor, de liefde tot zijn geboden, die had Rut net zo goed als Paulus. Echt waar. Want daar kunnen ze elkaar goed in vinden. Ik ben een vriend, een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Bent u nog onbekeerd in uw natuurstaat, dan moet u zich eens afvragen, hoe zal mijn leven nu verder verlopen? En dan kan ik u zeggen dat het bij velen, ik hoop niet bij u, zo is dat men toch maar doorgaat met redeneren, met uitstellen, uitstel, tot het straks te laat is. Daar moet u goed over nadenken, jong en oud. Want dat zal wat zijn. Want ieder kan nog bekeerd worden. De genadeklokken luiden nog. De Heere zegt, heden. Zegt u dan niet, morgen. O, de Heere kan van de meest weerbarstige en hardnekkigste zondaar een gewillige onderdaan maken. Want hij heeft een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Lieve ontfermer, o, we hebben het vanmorgen gehoord. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Uw bewogenheid met zielen. Ach, Heere, wij dragen zo alle hoorders hier en de luisteraars thuis voor de kerktelefoon op aan u. En die nog doof zijn tot op dit ogenblik voor uw boodschap, wilt u dan geven de besnijdenis des harten en het geopende oor, dat de boodschap mag bemediteerd worden als wij naar huis gaan en de week die voor ons ligt, zo gij ons het leven spaart. En dat uw kinderen ook maar veel mogen toenemen in het allerheiligst geloof, in het gehoorzamen, in het kruisigen van het vlees. Heere, heb dank voor alles. U bent nog goed over ons. dat het niet tegen ons zal getuigen. We dragen ieder aan u op, oud en jong en de kinderen. Bewaar ons voor alle gevaren in het verkeer en andere gevaren, vooral voor de zonde. En wilt u ons hart verenigen tot de vreze van uw naam. Om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ontvang, gemeente, de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.